Vanmorgen wil ik niet verder gaan met 2 Korinthe 3, maar eerst nog een tweede sluier met u behandelen, die vaak over de Bijbel als een sluier heen hangt, waardoor het ons als het ware moeilijk wordt om te verstaan wie wij zijn en waar wij heen gaan. En we daardoor in een soort identiteitscrisis ons bevinden. Een tweede sluier die vaak over de Bijbel heen ligt, is de sluier van, en dat is een vraag die ik maar stel, is de kerk het geestelijk Israël? Er zijn velen die van de veronderstelling uitgaan dat de kerk, de gemeente die wij met elkaar vormen in deze periode, het geestelijk Israël zijn. En velen leren dus dat wij het Israël van God zijn. En dat de gelovigen uit de heidenen van vandaag het geestelijke zaad zijn van Abraham. En om dit te onderbouwen gaan zij een gedeelte lezen uit de Galatenbrief. En dat gaan we ook met elkaar doen. Wat lezen ze dan om dat te onderbouwen? Galaten 3 vers 26 bijvoorbeeld. Galaten 3 vers 26. En daar staat: want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Ja, hier staat dus heel duidelijk, gij zijt zaad van Abraham. Ik lees daar ook nog eens bij Galaten 6 vers 15 en 16. En dan staat in vers 15, daar beginnen we, Galaten 6 vers 15. Want besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En allen die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Dat is dus duidelijk in deze tekst, dat de besnedenen en de onbesnedenen vormen het Israël Gods. Dan kan ik nog lezen, gaan we terug naar Galaten 3, om het goed in zijn verband te lezen. Galaten 3, vers 6, 7 en 8 en 9, we beginnen maar in Galaten 3, vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus. Wat bemerken we? Dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, en dat zijn dus die heidenen, hè, van vers 8, zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, tezamen met de gelovige Abraham. Ze zijn dus zaad van Abraham. En ze zijn kinderen van Abraham in vers 7. Zonen van Abraham staat eigenlijk in het Grieks. En ze worden dus tezamen gezegend met de gelovige Abraham. Ze zijn uit geloof. En net als Abraham zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid, worden al die gelovigen uit de heidenen hun geloof ook gerekend tot gerechtigheid. Hun positie is dus gelijk, zegt de apostel Paulus, in dus Galaten 3 en ook zo in Galaten 6. Hier staat inderdaad duidelijk dat de heidenen dus gezegend zijn tezamen met Abraham. En dan moeten we ons afvragen, als zij dan gezegend zijn tezamen met de gelovige Abraham en Abraham zaad zijn, hè, dat was Galaten 3 vers 29, indien gij van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. En ze zijn dus onbesneden, maar onbesneden te zijn of onbesneden te zijn, dat betekent niets. Je bent het Israël Gods, zegt apostel Paulus in Galaten 6. Nou, als zij dan zo tezamen gezegend zijn, die heidenen, uit die gelovige heidenen uit de volkeren, dan moet je gaan afvragen, als ze tezamen gezegend zijn met Abraham, dan moet je afvragen, wat is dan Abrahams hoop geweest? Wat is dan eigenlijk Abrahams toekomst? Waar keek hij naar uit? Dat weten we wel. Hij keek uit naar het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neder zal dalen op de aarde. Laten we dat maar eens vergelijken uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, waar duidelijk staat de hoop van Abraham. Wat was nou zijn thuis, zijn toekomstig thuis? Hebreeën 11, vers 11. Hebreeën 11, vers 11. Daar staat, door het geloof heeft ook Sara, en Sara was de vrouw van Abraham, kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er ook dan uit één man, en wel uit een verstorvene, dat was Abraham, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte, en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. Ja, er is dus zaad voortgekomen uit een verstorvene, uit één man, uit Abraham. En wat is voortgekomen? Iets wat wordt aangeduid als de sterren des hemels in menigte, een geweldige menigte, en de andere kant gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. De sterren van de hemel, ja, die zie je aan de hemel, en daar moet je ook om opwaarts kijken naar de hemel. En als je het zand aan de oever der zee wil zien, ja, dan moet je naar beneden kijken, naar deze aarde. Dat is hetgeen wat uit Abraham is voortgekomen. Vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven. En die allen zijn die hier in Hebreeën 11 vers 1 tot en met vers 12 zijn genoemd, al die verschillende personen. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Wat voor vaderland zocht dan Sara? Wat voor vaderland zocht dan Abraham? Vers 15. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. En waar is die stad te vinden? Ja, die stad is niet te vinden in feite op aarde, maar die is te vinden in de hemel. Ze verlangen naar een beter, dat is een hemels vaderland. Maar waar zal dat hemelse vaderland in de toekomst zich ontpoppen? Nou, laten we dan eens gaan naar Openbaring 21 en dat vergelijken met deze verse. Openbaring 21. Openbaring 21. Dan lees ik in vers 1 en 2. Openbaring 21 vers 1 en 2. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Nou, daar kan je nog meer over lezen. Maar je ziet hier die stad, een heilige stad, dat hemelse Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem, wat nederdaalt uit de hemel en neerkomt waar? Op de nieuwe aarde. Dus dat hemelse vaderland, waar Abraham naar uitkeek, zal zijn de nieuwe aarde. En die hemelse stad, die blijft niet in de hemelen, nee, die daalt neder op de aarde, op de nieuwe aarde. En dat is zijn stad. Dat is die stad waar hij naar uitkeek, waar God eigenlijk de bouwmeester van is. Hè? Is dit nou de hoop die ook Paulus uitspreekt in Galaten? Ja, gaan we naar Galaten 4. Galaten hoofdstuk 4, vers 25. Vers 25. Galaten 4, vers 25 en 26. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Is dus, als je die twee of die drie tekstplaatsen met elkaar gaat vergelijken, uit Hebreeën, uit Openbaring en uit Galaten wordt er steeds gesproken over hetzelfde hemelse Jeruzalem. Ja, was dat de hoop van de apostel Paulus? Was dat de hoop van Abraham? Ja, dat was de hoop van Abraham. Dat kan je ook nog lezen in Hebreeën 12 vers 23. Hebreeën 12 vers 23. Vers 22, daar wordt die hoop nog eens nader uitgedrukt in vers 22 in Hebreeën. Want gij zijt genaderd tot de berg Sion. En in dit gedeelte, dat wordt vergeleken, die berg Sion met de berg Sinaï, waar de wetgeving was, had plaatsgevonden. Zo wordt het ook vergeleken in die moeilijke versen van Galaten 4, vers 23 tot en met 28. Daar wordt ook Sinaï vergeleken met Sion, maar daar gaat het nu allemaal niet om. Maar hier staat in vers 22 diezelfde hoop. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Je ziet dus Hebreeën spreekt over dat hemelse Jeruzalem. Dat was de hoop van Abraham. Galaten spreekt over het hemelse Jeruzalem en zegt dat is onze moeder. En dat is vrij, dat is voor ons beschikbaar. En dat is onze hoop. En Openbaring die laat zien dat dat hemelse Jeruzalem nederdaalt op de nieuwe aarde. En dat hemelse vaderland, ja, dat vind je dus straks op de nieuwe aarde. En dat was de hoop van Abraham. Dat was de hoop van de apostel Paulus. En dat was ook de hoop van de gelovigen uit de heidenen in de Handelingen. Alleen zitten we met een probleem. Wat is dan het probleem? Nou, als je naar Efeze gaat, en sla maar bij Galaten een pagina verder, dan zit je in Efeze, dan ontdek je dat de hoop van Efeze helemaal niet refereert naar het nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt vanuit de hemel. De hoop van Efeze refereert ook helemaal niet naar die nieuwe aarde of naar de nieuwe schepping. Nee, het spreekt niet over een hemels Jeruzalem. Je kan nergens in Efeze of Colossens of Filippenzen. Nergens kan je maar lezen over een hemels Jeruzalem. Of over een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal heersen. Nee, als je in Efeze nagaat wat de hoop is die daar geopenbaard wordt, dan spreekt Efeze over de hoop die wij hebben, niet in een hemels Jeruzalem, niet op een nieuwe aarde, maar de hoop van gezet te zijn in de hemelse gewesten. De domicilie van Abraham, waar hij naar uitkeek, dat was de stad waar God de bouwmeester van was, het hemels Jeruzalem. Maar ons domicilie vinden we waar? In de hemelse gewesten. Kijk maar eens in Efeze 2. Efeze 2, vers 6 en 7. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven, waar? In het hemelse Jeruzalem. Dat zou mooi zijn, dan kan je zeggen, ja, dat is allemaal gelijk. Nee, er staat in de hemelse gewesten. Letterlijk in het Grieks staat daar in het bovenhemelse. Iets wat boven het hemelse is. Wat er bovenuit komt, een plaats die er bovenuit komt. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Waarom? Om in de komende aionen, in de komende eeuwen, de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. In de komende eeuwen. Zit daar dan de eeuw bij, de aion bij van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde? Ja, want de komende eeuwen is. Welke aion breekt na deze tegenwoordige aion aan? Dat is de aion van het duizendjarige vrederijk. De aion van het koninkrijk der hemelen. De aion van het koninkrijk gods, waarin de aarde weer ingelijfd wordt in het koninkrijk gods. En dan kan de volgende aion komen. De aion van de nieuwe schepping. De aion van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is een aion die daar weer op volgt. En wat is onze positie dan? In die twee aionen, want het is meervoud hier, staan die in de komende eeuw. Dan had het geweest in de toekomende eeuw, dan zou het alleen maar zijn geweest in de periode van die 1000 jaar die komt. Nee, er staat in de komende eeuwen, meervoud. Het is niet alleen dat onze positie in het 1000-jarig vrederijk in de hemelse gewesten zal zijn. Nee, het zal ook onze positie zijn in de nieuwe schepping. Wanneer er nieuwe hemelen zijn en een nieuwe aarde zijn die geschapen worden. Dus, en we worden ook gebruikt, wat staat er ook bij, waarom is onze positie daar, waarom zijn we daar gezet, waar Christus nu zit, aan de rechterhand des vaders, om de overweldigende rijkdom van Gods genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons. Wij zijn daar eigenlijk persoonlijk, kunnen we er daarvan getuigen, want het is met ons geschied. En we kunnen van die overweldigende rijkdom van Gods genade getuigen, hoe goed hij over ons is geweest. Wij die zondaren zijn van geboorte. Deze hemelse gewesten, in het Grieks is dus eigenlijk het bovenhemelse, is dus ook de plaats waar Christus is heengevaren bij zijn hemelvaart. Dat lees je in Efeze 1. Efeze 1, vers 20. Dat gaat over de werking van de sterkte zijner macht, van Gods macht. Hoe werkte hij? Die werkte in Christus. Vers 20, die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden, tussen de doden uit, op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand, waar? In de hemelse gewesten, in het bovenhemelse. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende aion. Dus boven alle machten, overheden en krachtenheerschappijen, daarboven is Christus gezet. Waar? In het bovenhemelse, aan de rechterhand Gods. En hoofdstuk 2 openbaart dus dat wij daar met hem zijn gezet. We zijn mede gezet met hem. We zijn mede opgewekt. En mede is onze plaats gegeven in de hemelse gewesten. Efeze 2, vers 6. Echter, de gelaten brief wijst ons dus nadrukkelijk op het punt dat de gelovigen uit de heidenen, en wij zijn ook gelovigen uit de heidenen, deelden in de zegen die beloofd was aan Abraham. Laten we nog maar even teruggaan naar gelaten daarom. Gelaten 3, vers 14. Een tekst die dat heel duidelijk zegt. Gelaten 3, vers 14. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. De zegen van Abraham was dus tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, Jezus de Messias, als je het letterlijk wil vertalen. Als je deze twee Bijbelgedeelten vanuit Galaten en uit Efeze met elkaar gaat vergelijken, dan zie je dus dat er grote verschillen zijn. En dat wijst er ons dus op dat we ons ernstig moeten afvragen, wat is nou onze hoop? Wat is nou onze eeuwige hoop? Wat zal straks ons domicilie zijn? Is ons thuis straks het nieuwe Jeruzalem, tezamen met Abraham, of is ons thuis straks de hemelse gewesten, het bovenhemelse, tezamen met Christus? Dat is de grote vraag die we ons moeten stellen. Is ons domicilie het nieuwe Jeruzalem? En vinden we daar Abraham? En zijn we dan daar gezegend tezamen met de gelovige Abraham? Of is ons domicilie het bovenhemelse, boven de hemelen gesteld, ter rechterhand Gods? En vinden we daar tezamen en zijn we tezamen één daar met Christus? Nou, de brief aan de Galaten, om dat allemaal te vatten, de brief aan de Galaten werd door Paulus natuurlijk geschreven tijdens zijn eerste zendingsreis. Of eigenlijk een beetje aan het eind van zijn eerste zendingsreis. Die opgetekend staat in Handelingen 13 en Handelingen 14. Hij bezocht toen tijdens zijn eerste zendingsreis in Handelingen 13 en 14, en u kunt dat thuis nog wel eens op uw gemak gaan lezen, de steden Pisidie en Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. En als je dat hele gedeelte uit Handelingen 13 en 14 gaat lezen, dan ontdek je dat deze gemeenten in Pisidie, in Iconium, in Lystra en Derbe, die daar ontstonden, bestonden uit gelovigen, zowel uit de Joden, uit de Israëlieten, als gelovigen uit de heidenen. Het bestond uit Israël en Grieken. De reden dat Paulus deze gemeente in Galatië, dus Derbe, Lystra, Iconium, Pisidie, dat hij deze gemeente in Galatië een brief ging sturen, was dat er onrust in deze gemeente was ontstaan, omdat sommigen van het tot geloof gekomen Joden zeiden dat een gelovige uit de heidenen zich moest laten besnijden om verlost te worden. En sommigen gingen nog een stapje verder. Die zeiden niet alleen dat de heidenen zich moesten laten besnijden om verlost te worden. Die zeiden ook dat de gelovigen uit de heidenen zich moesten houden aan de wet van Mozes. Ze stelden deze mensen onder de wet. Ja, Paulus noemt dat een vals evangelie in Galaten 1. Galaten 1, vers 7. En dan kan je nog veel meer teksten lezen, maar dat doen we niet. Alleen maar vers 7. Voor het verband lees ik dan vers 6 en 7. Het verbaast mij dat gij, en dat zijn al die gelovigen uit die gemeenten, Derbe, Lystra, Iconium enzovoort, het verbaast mij dat gij gelaten u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Hij zegt dus, die mensen die zeggen dat je, gelovige heiden, dat jij je moet laten besnijden om verlost te worden, of dat jij je onder de wet van Mozes moet stellen, die verdraaien het evangelie van Christus. Die brengen je in verwarring. Dat zegt Paulus. En heel de brief gaat daarover. En wat doet hij? Hoe pakt hij het aan, de gelaten brief? Nou, hij herinnert deze gelovigen uit de heidenen eraan dat Abraham God geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat staat in Galaten 3, vers 6. Galaten 3, vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij zegt tegen die gelovigen uiteindelijk, op dezelfde wijze heeft ook Abraham geloofd als jullie. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. En als het Abraham gerekend is tot gerechtigheid, zodat ook jullie gerekend tot gerechtigheid. Deze gebeurtenis, dat het geloof van Abraham gerekend werd tot gerechtigheid door God, deze gebeurtenis vond plaats lang voordat de wet van Mozes werd gegeven. Hoeveel jaar vond deze gebeurtenis plaats dat Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid? Hoeveel jaar vond dat plaats voordat de wet werd gegeven? Nou, dat openbaart de gelaten brief ook. Dat is namelijk 400 jaar. 400 jaar. Dat is nogal wat. Vers 17. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Ja, dat is vers 16, de belofte die met Abraham en zijn zaad werden gedaan. Vers 16, nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Dat is dat Abrahamitisch verbond, wat God dus sloot met Abraham. Ja, dat Abraham dus zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid, vond dus 430 jaar eerder plaats dan de wet werd gegeven. Het vond ook plaats voordat Abraham werd besneden. En de gelovigen uit de heidenen zijn dus eigenlijk gelijk aan Abraham toen zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid, want Abraham was onbesneden en ook deze heidenen zijn onbesneden. En Paulus haalt dat helemaal aan, dat doet hij zowel in Romeinen als in Galaten. Hij voert deze argumenten aan, zegt, kijk, jullie geloof wordt dus gerekend tot gerechtigheid, net als Abraham. En jullie zijn dus dat zaad, dat hemelse zaad, om maar met Hebreeën te spreken, en die sterren des hemels, hè, jullie zijn dus ook kinderen van Abraham. Niet alleen het aardse Israël, wat uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen, die 12 stammen Israël zijn voortgekomen, zijn kinderen van Abraham, kunnen zich kinderen van Abraham noemen. Ja, dat is dat aardse zaad, maar er is dus ook sprake van een hemelzaad. En jullie zijn dat hemelse zaad. Jullie zijn kinderen van Abraham. Ja, dat lees je ook, hè. Dat zij zaad van Abraham zijn. Hebben we gelezen in vers 29 van hoofdstuk 3. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Goed, kort na het schrijven van de Galatenbrief werd deze hele kwestie besproken door de apostelen op het apostelconvent in Jeruzalem, in Handelingen 15. Waar Paulus dus ook gelijk kreeg dat de gelovigen uit de heidenen zich niet behoefde te laten besnijden. Voor hen gold de besnijdenis niet, voor de Joden wel, voor de Israëlieten wel. Ook als je de Heer Jezus, als je de Messias aanvaarde. De gelovigen uit de heidenen hoefden ook niet de wet van Mozes te onderhouden. Dat werd in Handelingen 15 op het apostelconvent besloten. En er ging ook een brief uit die Paulus en Barnabas mochten meenemen naar die gemeente in Galatië, naar Lystra, naar Derbe, naar Iconium, naar Antiochië en Pisidië, noem maar op. Daar gingen ze ook allemaal naartoe om die onrust daar weg te nemen. Paulus stelt dus heel duidelijk in die Galatenbrief heeft hij dus eigenlijk geschreven tussen Handelingen 14 en Handelingen 15 in. Hij heeft zijn gedachten op papier gezet. En nog voordat die besluiten genomen waren en die brief geschreven was door de apostelen en hij die kon meenemen naar Galatië, schreef hij dus die Galatenbrief. En hij stelt dus heel duidelijk in deze Galatenbrief dat de gelovigen uit de heidenen het zaad van Abraham waren. En in de tweede plaats, als je naar Galaten 6 gaat, hebben we het gedaan al, ze maakte heel duidelijk deel uit of je nou besneden was of onbesneden. Je maakte deel uit van het Israël Gods. Waren zij dus het geestelijk Israël? Ja, zij waren het geestelijk Israël. Hij stelt ook heel duidelijk in deze brief dat deze gelovigen uit de heidenen gezegend zijn tezamen met de gelovige Abraham, en dat zij hun thuis, hun domicilie zullen vinden in het hemelse Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem dat straks op de nieuwe aarde zal nederdalen, waar ze hun hemels vaderland op deze nieuwe aarde zullen vinden. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de zegen, de hoop en de beloften, bijvoorbeeld van de Efezebrief? Galaten is dus de eerste brief die de apostel Paulus ooit geschreven heeft. Dat is wel duidelijk. En daar is iedereen het er wel over eens. Hij schreef het dus aan het eind van Handelingen 14, nog voordat het apostelconvent had plaatsgevonden in Handelingen 15. Om de Galatenbrief, te kunnen begrijpen, moeten we dus eigenlijk nog meer brieven lezen die de apostel Paulus heeft geschreven in dezelfde tijdsperiode van de handelingen. Bijvoorbeeld Romeinen. Alleen door dat te doen, vinden we een duidelijke verklaring welke positie de gelovigen uit de heidenen innamen gedurende die handelingen. Laten we daar maar eens naartoe gaan, bijvoorbeeld naar een brief als Romeinen. En wel naar Romeinen 11, waar heel duidelijk de positie van de heidenen wordt aangestipt. Romeinen 11. En dan gaan we lezen vers 17 tot en met vers 21. En wat ik zal doen bij het lezen van deze verse, Romeinen 11 vers 17 tot 21, zal zijn dat ik steeds verklaar en invul bij de wij en de gij en de wortel wie dat allemaal zijn. Zodat je het gedeelte meteen kan vatten. We beginnen vers 17. Indien nu enkele van de Israëlieten, van de takken staat er, dat zijn Israëlieten. Indien nu enkele van de Israëlieten weggebroken zijn, en gij heidenen als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel Abraham van de olijf deel hebt gekregen, beroemt u dan niet tegen de Israëlieten. Indien gij, heidenen, u ertegen beroemt, niet gij, heidenen, draagt de wortel, draagt Abraham, maar Abraham, hè, u heidenen. Gij zult dan zeggen, er zijn Israëlieten weggebroken, opdat ik heiden als lood geënt zou worden. Goed. Israëlieten zijn om hun ongeloof weggebroken, en gij, heidenen, staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees, want indien God de natuurlijke Israëlieten niet gespaard hebt, hij zal ook u heidenen niet sparen. Wanneer niet? Ja. Als je in ongeloof geraakt weer. Als je het zo leest, weet je precies wie de wij en de gij zijn. Ja. Die takken die weggebroken zijn, dat zijn Israëlieten geweest, die door hun ongeloof weggebroken zijn, en op die plaats werden andere takken van een wilde olijf heidenen geënt. En de wortel van deze hele boom is Abraham. Een stamvader. Een stamvader van Israël. Abraham, Isaac en Jacob en zijn 12 zonen, waaruit heel het volk Israël is verwekt. In het gedeelte hier, maar ook elders in de schrift, wordt Israël vergeleken met een boom. Hier een olijfboom. De wortel van deze olijfboom is Abraham. Echter velen van de Israëlieten weigerden te geloven dat de Heer Jezus de Christus was. De gezalfde. De Messias. De Zoon van God. En je kon het volk van God, hier het volk van Israël, vergelijken dus met een olijfboom die nauwelijks vrucht droeg, waar nauwelijks olijven aan zaten. De vruchten van het geloof vond je nauwelijks aan de olijfboom. Heel de natie Israël droeg geen vrucht, of weinig vrucht. Nou, wat kon je nou hieraan doen? Dat apostel Paulus maakt hier gebruik van een voorbeeld. Een voorbeeld die in die tijd de boeren aangesproken zou hebben. Want als je als boer een olijfboomgaard zou hebben, dan wist je daar het antwoord wel op wat je daaraan moest doen. Als je een olijfboom had, een oude olijfboom had, die weinig tot geen vrucht meer droeg. Er was wel een methode voor. En wat was de methode? De methode was om een tak te nemen van een wilde olijfboom, die af te snijden, en een natuurlijke tak van die oude olijfboom weg te halen, en die wilde tak, die wilde olijf, daarop te enten. En wat ontstond er dan? Dan ontstond ervoor dat de kracht van die wilde olijfboomtak, als ware zoveel kracht in zich had, dat hij ervoor zorgde dat die oude boom opeens weer wakker werd en olijven ging produceren voor vele jaren. En gedurende de handelingen werd dus Israël vergeleken met zo'n oude olijfboom, die heel weinig vrucht droeg. Het was geen nieuwe boom, Het was een hele oude boom. En die oude boom was steeds minder gaan geloof gaan produceren. Het nam steeds verder af. En ze waren ook niet tot geloof gekomen in de Messias. Ze hadden hem gekruisigd. Ze hadden hem verworpen. Maar dat werd hen vergeven. En er werd een tweede kans gegeven, uitgebreid in de handelingen. Dan kan je afvragen, als je dat dan ziet, dat ze ondanks die tweede kans die ze kregen in de handelingen, om de Heer Jezus als de Messias, als de Christus, te aanvaarden, kan je je afvragen, als ze zo ongelovig zijn, moet je dan zo'n boom, zo'n oude boom, kan je die dan niet beter omhakken? En zou God dan niet beter een heel nieuw werk kunnen zijn begonnen in de handelingen? Of zou je zo'n oude boom nog een kans geven? Want ze hebben de Messias gekruisigd. Ze hebben hem verworpen. Aan het kruishout. En wat zou God dan doen? Zou hij ze een tweede kans geven? Nog een kans geven? Of zou hij die oude boom omhakken en met een heel nieuw werk beginnen? Nou, er staat duidelijk in de schrift, dat kunnen we uitgebreid lezen in de handelingen, dat Petrus op die Pinksterdag en ook in de dagen daarna, als hij spreekt voor de scharen, dat hij duidelijk maakt dat God die kruisiging Israël vergeeft. En dat hij ze een uitgebreide gelegenheid geeft en kans geeft om tot geloof te komen. Maar ondanks dat die kans hen gegeven wordt, dragen ze weinig vrucht. En wat deed dan God nog eens extra? God paste volgens de apostel Paulus die methode toe van de boer van de olijfboomgaard. Hij sneed door ongeloof een aantal van die takken die niet wilden geloven weg, maar hij plantte daarop takken van de wilde olijfboom, heidenen, die tot geloof gekomen waren in Christus. En de apostel Paulus was echt een apostel der heidenen. God gaf ze er uitgebreid een kans in de handelingen. En toen ze zelfs in de handelingen niet wilden geloven, ging God tot deze maatregel over om de naijver van Israël op te wekken. Dat staat er ook in het hoofdstuk Romeinen 11, vers 13. Vers 13. Betekent nu hun val rijkdom voor de... Nee, hij is verkeerd. Vers 13. Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben. Acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Je ziet dat de Heere, de apostel Paulus, roept op de weg naar Damascus als apostel der heidenen. En hij is daar ook, hij acht ook de heerlijkheid van zijn bediening groot. Want waar is het voor om de naijver van zijn vlees en bloed, dat zijn de Israëlieten, op te wekken, zodat enige uit hen behouden zullen worden. Dus door de heidenen te laten delen in de belofte en de zegen van Abraham, werd de naijver van Israël opgewekt. Israël zou dan de Heer Jezus Christus kunnen gaan aanvaarden. Als dat lukte, met die wilde olijf, met die heiden die tot geloof kwamen en zo'n vreugde hadden in het geloof en zo'n blijdschap uitten en zo gelukkig waren met die, dat ze gezegend waren met dat uitzicht van een hemels Jeruzalem enzovoort enzovoort, en dat ze eigenlijk behoren tot Israël Gods, dat zou voor gans Israël een geweldige stimulans zijn. Dan zouden zij de Heer Jezus Christus als hun heiland aanvaarden. Maar geschiedde dat? Lukte dit nou? Die methode van de boer die een olijfboom heeft en een oude olijf ziet die weinig vrucht draagt? Werkte die stimulans van die heidense gelovigen? Kwam Israël tot naijver en tot geloof? Nee. Een verharding kwam over Israël. Het leek wel of die boom stierf en zich verhardde. Of er hard hout kwam. Dat lees je in vers 25 van Romeinen 11. Vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Het was dus eigenlijk verborgen voor de apostelen. Ze hoopten zo dat heel Israël tot geloof zou komen in hun Messias. Maar er was een geheimenis. Er staat, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En de apostel Paulus die bemerkte dat ook. Hè? Overal waar hij maar kwam, in welke stad of plaats hij ook kwam of dorp, overal geschiedde die verharding. En het breidde zich maar uit. Het was niet op één plekje. Nee, op zijn zendingsreizen werd hij gewoon achterna gezeten. Hè? Door de Joden. En in plaats dat Israël ook tot naijver werd verwekt, zie je juist dat ze zich verharden. Ze droegen geen vrucht. En overal vond hij maar oppositie. Zendingsreis na zendingsreis. Die verharding breidde zich gedurende heel de handelingen over Israël steeds verder uit. Daarom lezen we bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 2, 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, een gedeelte wat niet zo vaak gelezen wordt, maar wel goed is om te doen. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14 tot en met vers 16. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus. Dat wordt gezegd tegen die Thessalonicenzen, hè? Want gij, broeders, gij Thessalonicenzen, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn. Zij zitten in Thessalonica en hebben het dan over die gemeenten Gods die zijn in Judea, onder andere in Jeruzalem, maar ook in de plaatsen daaromheen. In de landstreek Judea. Omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten, als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud. Daar waardoor zij ten alle tijde de maat hunner zonden volmaken. De toorn is over hen gekomen, tot het einde. Niet alleen weigerden dus in de handelingen de Israëlieten Christus te aanvaarden overal. Ze trachten ook nog de prediking tot de heidenen Paulus onmogelijk te maken. Ze trachten dat op alle mogelijke wijze te verhinderen. En overal moest Paulus vaak vluchten. Of werd gegrepen. Of werd gestenigd. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die verharding, die eerst gedeeltelijk begon, die verspreidde zich dus. En het werd volkomen aan het eind van de handelingen. En de maat hunner zonde werd vol. De toorn is over hen gekomen. Tot het einde. Over Israël. Ze verharden zichzelf. Ze verblinden zichzelf. Ze hielden zichzelf doof voor de prediking. Doof voor de naijver. Als je dat dan leest, hoe dat helemaal tot het einde toe doorgaat, dan lees je uit eind in Handelingen, Handelingen 28, vers 25, Handelingen 28, vers 25... En heb je daar een gesprek, vind je daar de laatste kans voor de Joden. En dan lees je in vers 24, als Paulus dan een avond nog met de Joden in Rome afspreekt om het nog eens een keer uit te leggen en weer het evangelie aan hen te verklaren, dat zij gehoor aan zullen geven, dan staat er, en sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, Met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien, en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. Die zullen dan ook horen. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redentwistende heen. Ze gingen heen. Ze luisterden niet. Die is cruciaal. De maat van hun zonden is vol. God heeft het helemaal met hen gehad. Ook al is daar in de periode van de handelingen het geestelijk Israël ontstaan. Het Israël Gods. Ja, deze profetie van Handeling 28 is dus inderdaad een profetie van Jesaja. Dat kan je vinden in Jesaja 6. Ga er maar eens naartoe. Jesaja hoofdstuk 6. En bijzondere is dat als je dan dat stukje daar leest, dat je dan ook iets opmerkelijks tegenkomt. Ik lees dan vanaf vers 9. Jesaja 6 vers 9. Toen zeide God tegen Jesaja: ga, zeg tot dit volk Israël. Hoort aldoor, maar verstaat niet. En ziet aldoor, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. En doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik: hoe lang, heren? Hij antwoordde: totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de Heere de mensen verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal het weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Hier wordt dus in feite gezegd, als deze profetie wordt geuit in de tijd van Jesaja, en Paulus haalt dat aan in Handelingen 28, dan wordt Israël dus ook vergeleken hier met een boom. Hier wordt het voorbeeld aangehaald van de terebint en een eik, vers 13 aan het eind. Evenals van een terebint en een eik na het vellen. Een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. En dat is de situatie van Handelingen 28. Die boom is omgehouden. Die boom is omgehakt. Die is geveld. Heel die olijfboom ging tegen de vlakte. Alleen een tronk bleef over. En dat is dan ook weer hoop. Want in de toekomst, zo'n tronk blijft niet zo. Wel, lange tijd blijft hij zo, maar eens loopt die tronk uit. Die tronk die je dan eigenlijk in een bos ook al kan vinden, moet je niet te gek opkijken dat plotsklaps in de toekomst daar een reisje opschiet. Dat is de hoop. Dus er is wel toekomst voor Israël. Daarmee is de toekomst van Israël niet weggedaan, dat niet. Daarom de roeping van Israël, daar gaat ook Romeinen 11 uitgebreid over, dat de roeping Gods onberouwelijk is van dit volk. En dat hij nimmer het werk laat varen wat zijn hand begon. Maar het is uitgesteld. Het is uitgesteld. En Israël als boom is dus omgehakt. Ja, wat geschiedde er toen met die boom Israëls aan het eind van de handelingen? Wat geschiedde dan met die takken aan die boom? Wat geschiedde er dan met de heidenen? Die gelovige heidenen die op die boom waren geënt. Om die boom tot naijver te wekken. Wat gebeurde dan met hun zegen? Ze waren gezegend te staan met de gelovige Abraham en een hoop. Ze keken uit naar het hemels Jeruzalem, dat in de toekomst uit de hemel zal nederdalen op de nieuwe aarde. Wat geschiedde er dus eigenlijk met, als je het in de breedte gaat kijken, met heel Israël Gods, wat zich gevormd had in de handelingen en wat bestond uit gelovige Israëlieten en gelovigen uit de heidenen? Wat gebeurde er dan met de oorspronkelijke takken, zo kan je het ook zeggen. De natuurlijke takken, de oorspronkelijke takken uit de olijfboom. Wat gezien er met de Israëlieten die tot geloof gekomen waren. Wat gebeurde dus met alle takken van die olijfboom? Of het nou oorspronkelijke takken waren of geënte wilde takken. Nu die boom was geveld. Ja, als je Gelaten met Efeze vergelijkt, dan zijn heel veel zaken hetzelfde. Wat is bijvoorbeeld hetzelfde? Nou, het evangelie van de verlossing der genade is hetzelfde. Dat Christus voor onze zonde stierf. Dat hij met zijn opstanding eeuwig leven, onvergankelijk leven aan het licht bracht. Enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal identiek. Dat is allemaal hetzelfde. Maar er zijn ook dingen die verschillen. Lees ik bijvoorbeeld in Efeze, lees ik daar één woord over Abraham? Kan ik daar iets lezen over Abraham, dat ik zaad van Abraham ben? Dat wij kinderen van Abraham zijn? Dat wij gezegend zijn, tezamen met de gelovige Abraham? Dat we dezelfde hoop hebben als Abraham? Lees ik daar iets over het nieuwe Jeruzalem? Het hemels Jeruzalem? Nee, lees ik niks over. Lees ik daar iets over het nieuwe verbond? Ik lees daar niets over. En bijzonder is dat niet alleen in Efeze, maar dat ook in alle brieven die na Handelingen geschreven zijn. Dat is Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheus, Titus en Filemon. In geen van die brieven lees ik iets over Abraham. Terwijl Abraham toch in de schrift, in heel de Bijbel, de belangrijkste positie tot dusver innam. Hij nam de belangrijkste positie in het Oude Testament. Heel Genesis gaat over Abraham en wat God aan Abraham beloofde en hoe hij leefde en dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. En dat gaat zo, zijn zaad, zijn aardse zaad gaat heel het Oude Testament door. Heel het Oude Testament is Abraham de belangrijkste, ook in de evangeliën, ook in de handelingen en ook in de brieven die gedurende de handelingen werden geschreven. Maar heel die positie van Abraham, die zo belangrijk is in de schrift, is nu opeens in die brieven die Paulus na Handelingen schrijft en voor ons zijn, geheel verdwenen. Niemand, maar dan ook niemand, in deze bedeling van de verborgenheid, is gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Niemand, maar dan ook niemand in deze bedeling van de verborgenheid, heeft als hoop het hemelse Jeruzalem. Niemand in deze bedeling van de verborgenheid hoopt op de nieuwe aarde daar zijn hemels vaderland te vinden. Daar spreekt Efeze en al die andere brieven die na Handelingen geschreven zijn niet over. De hoop van deze bedeling van de verborgenheid is dat we gezet zijn tezamen met Christus in de hemelse gewesten. Laten we dat nog maar eens lezen in Efeze, voor we het vergeten. Efeze 2, we kunnen ook andere teksten lezen, maar laat dat maar niet doen. Laat maar blijven bij de teksten die we gelezen hebben. Efeze 2 vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen, de komende aionen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De positie van de heidense gelovigen in de handelingen, wat was dat voor een positie? Dat was het innemen van een tweede plaats. Dat klinkt wel een beetje, ja, degenererend, maar dat is wel zo. Gaan we naar Romeinen, Romeinen 1, dan lees ik in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet. Maar dat is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Maar dan krijg je het onderscheid. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Eerst de Jood en dan de Griek. Nou, dan kan je in al die brieven lezen die Paulus in de handelingen schreef. Eerst de Jood, dan de Griek. En het was ook zijn handelwijze als hij naar steden ging. Hij ging geen heidenen bezoeken als hij daar voor het eerst kwam in zo'n stad. Nee, hij ging naar de synagoge. Eerst de Jood, dan de Griek. De heidenen stonden op de tweede plaats. Dat lees je ook in Romeinen 2 vers 9. Romeinen 2 vers 9. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek, maar heerlijkheid, eer en vrede over een ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Ja, er is wel geen aanzien des persoons bij God, maar kijk je naar de hoop en de roeping en het evangelie als die gepredikt werd in de Handelingen, staat hier ook weer, het is eerst de Jood en daarna pas de Griek. Die precaire, dat die plaats, die tweede plek ook een beetje een precaire plaats was. Ja, dat lees je eigenlijk ook in dat gedeelte wat we al gelezen hebben in Romeinen 11. Want je moest niet denken, ik ben een wilde olijftak en ik ben geënt op die olijfboom. En ik heb, als het ware, profiteer ik van de wortel, van die saprijke wortel, van de zegel van Abraham, komt tot mij. En ik draag vrucht. Ja, dan kon je wel denken dat je heel wat was en je heel wat verbeelde, maar je kwam op plaats nummer 2. En Paulus waarschuwt dan ook nog in vers 20, Romeinen 11 vers 20. Zij, Israëlieten, zijn om hun ongeloof weggebroken en gij heidenen staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken, Israël, niet gespaard heeft, zal hij ook u heidenen niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid, over de gevallenen strengheid, maar over u, hè, over uw heidenen goedertierenheid Gods. Indien gij heidenen, bij de goedertierenheid blijft. Anders zult ook gij heidenen, die geënt zijt, hè, op die olijfboom weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. Dat is Israël. Ook zullen de Israëlieten, wanneer zij, de Israëlieten, niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bij machte hen, de Israëlieten, opnieuw te enten. Want indien gij heidenen, uit de wilde olijf, daartoe waartoe gij heidenen, van uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf Israël geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze, de Israëlieten, naar hun natuur op hun eigen olijf Israël geënt worden? Dat is een ernstige waarschuwing. Kijk jullie wel uit, jullie gelovige heidenen, dat je wel bij die goedertierenheid God blijft, dat je niet in de ongeloof valt, want als deze naijver tot naijver verwekken van Israël lukt, nou, God is bij machten zo die takken die daar nu liggen op de grond en die weggen, kapt heeft. Nou, die pakt hij zo weer op. En als jij in ongeloof bent, hij kapt jou af en hij pakt die natuurlijke tak op en hij ent hem weer, hoor. Dus wees op je hoede. Het gaat niet eigenlijk om jullie, heidenen, gelovige heidenen. Het gaat niet om jullie, het gaat om Israël. Dat Israël zijn roeping verstaat. Dat gans Israël behouden wordt. Dus jullie zijn alleen maar een middel om tot het doel te komen. Verbeeld je maar niks. Zo was de situatie in de Handelingen voor de heidenen. Ze kwamen dus op de tweede plaats. Echter, nadat de olijfboom Israël geveld was, en alle takken met die olijfboom ter aarde vielen, zie je dat God op dat moment een heel nieuw werk begint. Dat begon hij niet op Pinksteren, wat algemeen wordt gedacht, nee. Daar begon hij niet. Hij ging gewoon met Israël door en gaf zijn tweede kans. Nee, wanneer begon Israël een geheel nieuw werk? En dat die olijfboom viel. Want nu is het onderscheid tussen die natuurlijke takken en die wilde takken. Dat is helemaal weg. Er is geen achtergestelde plaats meer voor de heidenen. Dat lees je in Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, waar je dan leest dat die heidenen eenzelfde positie hebben ontvangen als de Joden, de gelovige Joden. Dat lees je in hoofdstuk 3 vers 6. En dat is een geheimenis, dat was niet geopenbaard, Dat openbaart Paulus pas na de handelingen, na handeling 28, vers 28, openbaart hij dit pas. En dan staat er in vers 6, dit geheimenis, wat is dan verborgen geweest in Gods plan? Dit geheimenis, dat de heidenen mede erfgenamen zijn, dat de heidenen mede leden zijn, dat de heidenen mede genoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Dat is dus het geheimenis. Er wordt dus hier een drievoudige nadruk gelegd door Paulus in het Grieks op het woord wat hier vertaald is door het woord mede. Mede. Kun je ook vertalen door het woord samen. En je kan het ook vertalen door het woord gelijk. Ze zijn gelijk geschakeld. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. Het is niet meer eerst de Jood en dan de Griek. Nee, het is gelijk geschakeld. Lees het nog maar eens. Dit geheimenis, dat de heidenen gelijke erfgenamen zijn. Op gelijke basis met de Joden. Gelijke leden zijn. En gelijke genoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Ze zijn samen, zijn zij erfgenamen. Samen zijn zij lichaam en leden van het lichaam. Samen zijn zij genoten, medegenoten. Het is dus gelijk geschakeld. Er is geen onderscheid meer. De voorrangspositie van Israël uit de handelingen is dus geheel verdwenen. En alle voorrechten die zij hadden in de handelingen zijn verdwenen. Maar nu die olijfboom is omgehakt, zie je alleen nog maar een tronk. De tronk is er nog. Die wortel is er nog. Abraham is er nog. En zijn beloften die aan Abraham zijn gedaan, zijn eeuwig. Daar komt God niet aan. En die bijzondere abrahamitische zegeningen die vastzitten aan het hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel zal nederdalen op aarde, die heeft God alleen maar uitgesteld. Die zijn niet van de baan. Maar er is nu een nieuwe hoop. Er is nu een nieuwe groep gelovigen. Er is nu een nieuwe roeping van mensen die gezet zijn, niet in het hemels Jeruzalem, maar zijn gezet in Christus in de hemelse gewesten. Er is nu dus een nieuwe gemeente die niet samen met Abraham zich mogen zien dat zij kinderen van Abraham zijn, dat ze erfgenamen zijn tezamen met Abraham. Nee, ze zijn samen erfgenamen van de belofte die gedaan zijn door Jezus Christus. En ze zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten. Dat zijn onze zegeningen. Dat lees je ook in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle, niet allerlei, dat is een verkeerde vertaling, het Grieks staat alle, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Abraham. Nee, dat zou zo zijn geweest als er geen verandering zou zijn ingetreden. Nee, we zijn met alle geestelijke zegeningen in het bovenhemelse gezegend. In wie? In Christus. Deze zegeningen, deze geestelijke zegeningen, gaan de zegeningen weer van Abraham weer te boven. Goed. Ik hoop dat duidelijk is. Gaan we elkaar danken. Ja, Vader in de hemel, wij danken u dat wij, als wij zo uw woord vergelijken en op uw woord zo ingaan, dat we dan duidelijk zien dat wij geen verbintenis hebben met Abraham, hoewel uw woord volstaat met Abraham en wat zijn geloof heeft betekend, dat het hem gerekend werd tot gerechtigheid en hoe daar een hele groep voortgekomen is als aardzaad. En ook een hele groep is voortgekomen als hemelzaad uit hem. Maar, en dat zij ook hebben gevormd het Israël Gods in de handelingen. En hoe u ook gehandeld hebt, Heer Jezus, om toch dat aardse Israël in de positie te brengen dat zij u zou aanvaarden als de Messias. Maar we zien, Heer Jezus, dat ook al was dat een geheimenis, dat het geheimnis werd geopenbaard, dat een verharding over Israël kwam, die eerst gedeeltelijk was, maar die steeds maar verder uitbreidde en uitbreidde, totdat de maat van hun zonde vol werd. We danken Heer Jezus dat we ook geopenbaard hebben gekregen dat u een nieuw werk begon. Want we zouden gedacht kunnen hebben, als dit geschiet, dat heel die boom moet worden omgehakt en dat heel die boom van Israël werd geveld, dat dan heel uw plan in duigen is gevallen, dat heel uw verlossingsplan, dat er zo spaak in het wiel werd gestoken door de tegenstander, dat het hopeloos werd. Maar niets is hopeloos. U had al lang dat ook al voorzien door uw voorzienigheid, door uw voorkennis. En u openbaart dan een geweldige verborgenheid. Dat wij met u een gezegend zijn in de hemelse gewesten. Dat we met u één gemaakt zijn. Dat we daar met u een plaats gegeven is. Dat we met u daar gezet zijn. En Heer Jezus, dat wij met u één zijn. En dat u een geweldige toekomst met ons heeft. Waar Abraham niet van wist. Maar we danken u, Heer Jezus, dat we dat mogen aanvaarden. Omdat uw woord dat zegt. Omdat u dat tot uw woord zegt. En geef ons dan ook de gelegenheid deze geestelijke dingen dan te omarmen. En ons eigen te maken. En daaruit te gaan leven. Heer Jezus, we danken u dat u ons als heidenen zo toentertijd één gemaakt heeft. Één geschakeld heeft met die Israëlieten die uit de handelingen kwamen. En dat er nu geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek. Tussen Jood en heiden. En dat we allen gelijk zijn. Gelijk zijn als een erfgenaam van u. Dat we allen met elkaar uw lichaam mogen vormen. Die u geschapen heeft. Het lichaam van Christus. Als gemeente. En dat we samen genoten zijn. Gelijke genoten zijn. Medegenoten ook zijn. Van de belofte die u heeft gemaakt. En die we lezen in Efeziërs, Colossenzen, Filippenzen. Heer, geef ons uit deze geestelijke rijkdom te leven. En dat we heen zien naar de toekomst die ons daar wacht. En Jezus, we danken u voor de gelegenheid van deze studie. En wees in ieder zo in het overdenken van deze dingen nabij. Dat vragen wij uit genade. Amen.